Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. In tijden van crisis kan geloof mensen hoop en troost bieden. Maar ook COVID-19 voelt zich thuis in kerken, tempels en moskeeën. Het virus kon zo zelfs sneller verspreiden, ziet buitenlandredacteur Floris van Straten, via pelgrims, religieuze bijeenkomsten en bidsessies. Hoe gaan religies daarmee om?
Een paar jaar geleden bezocht ik voor de NRC de stad Qom in Iran. Dat is zo'n 125 kilometer van de Iraanse hoofdstad Teheran af. En dat is een van de belangrijkste heiligdommen voor Sjiïtische moslims in de wereld. Als je daar binnenkomt, is het echt een fantastisch complex met prachtig bewerkte tegels en spiegels. Hele elegante minaretten met gouden koepels en noem maar op. Je hoort er ook vaker dan het geluid van het gebed uit de speakers, behoorlijk luid. En je bent omgeven door duizenden pelgrims, niet alleen uit Iran, maar ook uit de rest van de wereld, die daar allemaal naartoe komen. Veel van die pelgrims die gaan min of meer linea recta af op het graf van de heilige die daar ook begraven is. Omdat ze denken dat er een zegenende kracht vanuit gaat van zo'n bezoek. Er staat een hek om, dat heiligste van het heiligste, waar veel pelgrims het hekwerk proberen te kussen of eraan te likken, om maar zo dicht mogelijk bij die heilige plek te zijn. Datzelfde hek is nu ook een van de meest omstreden plekken in Qom geworden, want dat is ook bij uitstek natuurlijk een enorme bron van besmetting. En het is inmiddels komen vast te staan dat juist in Qom de eerste besmettingen zich hebben voorgedaan met het coronavirus in Iran. En dat het van daaruit ook in een razend tempo over de rest van het land en ook over andere delen van het Midden-Oosten zich heeft uitgebreid.
De uitbraak is begonnen in de als heilig beschouwde stad Qom. Maar bedevaartsgangers tonen zich er onbevreesd voor het virus. Het ziekenhuis in Qom ligt vol met lichamen. Uit heimelijke geluidsopnamen wordt ook gewag gemaakt van massagraven.
Dat heeft echt enorme consequenties gehad. Juist ook in Qom zelf. Er zijn op een gegeven moment ook beelden naar buiten gekomen van massagraven die daar zijn gedolven. Van mensen die waren omgekomen door het virus.
Als de cijfers kloppen. Want het vermoeden bestaat dat de situatie er veel erger is dan het regime doet voorkomen.
Jij hebt je voor de krant verdiept in de rol die dit soort religieuze plekken hebben bij de verspreiding van het coronavirus. En waarom ben je dat gaan doen?
Nou ja, dat was omdat er een aantal van die voorbeelden eigenlijk in het oog sprongen. Ik merkte dat dus in Qom dat een hele belangrijke besmettingshaard kon zijn. Zo'n plek waar heel veel pelgrims bij elkaar komen en waar mensen samen gaan bidden. Dat bleek ook niet lang daarna in Zuid-Korea, waar het COVID-19 ook stevig toesloeg.
In the beginning there weren't that many patients. The growth was relatively slow until patient 31 came up. She is around 60 years old and she's a member of the Shincheonji Church And it's believed that it's those kinds of worshiping services that created the environment for this virus to spread so quickly.
En je ziet hetzelfde bijvoorbeeld ook in de ultra-orthodoxe gemeenschap in zowel Israël als in New York. In Israël hebben ze zelfs vorige week nog een plaats in de buurt van Tel Aviv afgezet. Daar waren ook enorm veel besmettingen geconstateerd.
After weeks during which some rabbis were contradicting government orders, encouraging schools and synagogues to carry on as normal, police toughened their response, making several arrests. Some have been abused, called Nazis. One ambulance crew was attacked with rocks.
Ook in Tanzania zag je dat zo'n politieke leider, president Magufuli, eigenlijk niet aan de sluiting van kerken wil, omdat hij vond dat het coronavirus een satanisch verschijnsel was. En daar moest je juist je tegen wapenen door te bidden in kerken onder meer.
Wala makanisani. Kwa sababu tunajua huku kanisani na misikitini ndipo kwenye uponyaji wa kweli.
Het speelt ook volop in de Verenigde Staten. Je hebt verschillende haarden ook gehad die afkomstig waren uit kerkelijke bijeenkomsten. Heel recent ook nog weer in Californië, waar ook weer 70 gevallen uit een kerkelijke bijeenkomst vielen te herleiden.
Health officials say they've been able to track 71 cases back to one church near Rancho Cordova. At least three pastors at the Bethany Slavic Missionary Church off Jackson Road have tested positive.
Want je ziet hier dus eigenlijk een rol voor dit soort religieuze bijeenkomsten in het verspreiden van dit virus. Dat achteraf is terug te leiden, dat is daar
zeker
begonnen.
Ja. En het, wat natuurlijk het fascinerende is, is dat veel van die religieuze leiders, die zien het toch juist in deze moeilijke tijden als hun taak om de gelovigen bij te staan. En in tijden van nood, dan kom je bij elkaar in de kerk en ga je samen bidden, of in een tempel, of in een moskee, of in een synagoge. En ja, dat is juist nu zo gevaarlijk geworden.
En de voorbeelden die jij noemt, dat zijn voornamelijk landen waarin religie natuurlijk een prominente rol in de samenleving nog steeds inneemt. Veel prominenter, denk ik, dan hier. Want zie je deze problematiek ook in Nederland?
Nou, wij zijn ook niet immuun daarvoor. Want we hebben ook in Nederland al een geval gehad in Goeree-Overflakkee, waar een kerkdienst werd gehouden. Waarbij vervolgens ook bleek dat er toch tenminste ettelijke mensen besmet waren geraakt met het virus.
Zondagochtend 8 maart. In de Emmauskerk in Middelharnis leidt dominee Lindert-Jan Linge een drukbezochte ochtenddienst.
Zo'n 2/3 van de aanwezigen, volgens de GGD, is op enigerlei wijze besmet geraakt. En ja, 4 mensen die aanwezig waren in die dienst zijn inmiddels helaas overleden.
Goeree-Overflakkee kleurt donkerrood op de kaart met coronabesmettingen van het RIVM.
Want hoe kan dat dan eigenlijk? Want iedereen is toch gebonden aan diezelfde regels van ja, sociale afstand, van niet bij elkaar komen?
Dat is ook zo. Maar goed, daar willen dus de gelovigen nog eigenlijk niet echt aan. Want die vinden het juist in deze cruciale, moeilijke tijd van het grootste belang om die kerken open te houden. Bijvoorbeeld het Reformatorisch Dagblad heeft er op een gegeven moment ook een hoofdartikel aan gewijd. Dat het eigenlijk goed zou zijn om bidsessies juist aan te moedigen nu, ook van de kant van de overheid, omdat dit toch duidelijk iets ook een straf is van God voor de manier waarop Nederland in sommige opzichten bestuurd is. Dus dan is het werkelijk het allerlaatste wat je eigenlijk zou moeten doen, is dan de kerken sluiten. En dat is dus ook tot nu toe nog niet gebeurd. In Urk en andere plaatsen en zo, waar ook veel gereformeerden bij elkaar zijn of streng hervormden, daar komen nog steeds mensen bij elkaar in de kerk. En dat is niet illegaal op zichzelf.
Hier geldt ook grondwettelijk in Nederland vanwege de godsdienstvrijheid dat je niet in algemene zin kunt verbieden religieuze bijeenkomsten. We hebben wel gezegd maximaal 30 mensen.
Maar het verbaast me dat in een land als Nederland er een uitzondering nog wordt gemaakt voor religieuze instellingen, waar ik toch het gevoel heb, ja, kerken die lopen leeg. En dit neemt toch niet meer zo'n prominente plek in onze samenleving in dat het risico waard is.
Het speelde ook in de Tweede Kamer vorige week. Toen diende de PVV een motie in om die uitzonderingen voor religieuze bijeenkomsten op te heffen.
203 Wilders over geen uitzondering op het samenkomstverbod voor religieuze bijeenkomsten.
Daar waren wel een aantal partijen van de oppositie voor te vinden.
SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren.
Maar de christelijke partijen en ook de VVD en D66, die hebben vervolgens die motie niet gesteund. Waardoor hij het niet gehaald heeft in de Tweede Kamer.
Forum voor Democratie van Hagen verworpen.
Dus dan is eigenlijk het regeringsstandpunt op dit moment dat het recht op dit soort religieuze bijeenkomsten vooralsnog doorslaggevender is dan het risico wat daarbij komt kijken op besmettingen en verspreiding.
Ja, zeker. En met name VVD en D66 zullen dit waarschijnlijk niet al te enthousiast verdedigen als je ze ernaar vraagt. Maar ja, die zitten natuurlijk ook vast aan hun coalitiepartners, aan het CDA en de ChristenUnie. Dus dan doe je maar een kleine concessie aan het gelovige deel van de coalitie.
Maar jij constateert dus eigenlijk dat wereldwijd en dus ook in Nederland geloofsbelijdenis en religie eigenlijk in strijd kan zijn met het bestrijden van dit virus, met het in toom houden van zo'n epidemie.
Ja, het is natuurlijk ook een lastig dilemma voor velen in de wereld. Als je streng gelovig bent en je bent ervan overtuigd dat alles wat er gebeurt in de wereld eigenlijk wordt bepaald door God of door Allah of door welke God je ook aanbidt, dan is het moeilijk om te aanvaarden dat seculiere leiders, die soms helemaal niet eens gelovig zijn ook, kunnen bepalen dat jij niet meer met je geloofsgenoten bij elkaar mag komen om te bidden tot God juist in deze barre tijden. Dat is ook wel een veel gevraagd natuurlijk van religieuze mensen. Je hebt bijvoorbeeld in Amerika ook mensen die zeggen, ja, hoor eens even. Dus nou vragen ze van ons om de kerk dicht te gooien, terwijl abortusklinieken open mogen blijven en drankwinkels ook. Wat is dat voor een belachelijke cultuur? Wij gaan gewoon door met onze kerkdiensten.
Want zie je dat nu, dat vanuit bepaalde religies deze epidemie eigenlijk door de geloofsbril wordt bekeken? En niet zozeer misschien de wetenschappelijke kijk die wij hanteren.
Zo heb je zeker mensen die er zo over denken. En ook in Amerika weer zijn juist dat soort kerken die ook toch al heel sceptisch waren over bijvoorbeeld de evolutietheorie en de moderne wetenschap en zo. En die eigenlijk meer vertrouwen op en willen vertrouwen op God. Die zijn natuurlijk nu het sterkste ook zich aan het verzetten tegen die instructies van de overheid. Je hebt een vooraanstaande Amerikaanse kardinaal ook, Raymond Burke heet hij. Die heeft ook gezegd dat het er toch niet aangaat om kerkdiensten op één lijn te plaatsen met bijvoorbeeld het gaan naar een restaurant of naar een atletiekwedstrijd of zoiets. Dit is van een andere orde en je kunt mensen niet zomaar ontzeggen om te gaan bidden tot God die de enige is die dit nog kan herstellen en in orde kan brengen.
Je ziet er eigenlijk een strijd naar wie je moet luisteren. De kerk, ja, de staat, ja, de wet.
Zeker. Dat speelt absoluut mee. En juist de mensen die dus wel willen doorgaan met godsdienstige bijeenkomsten, die verwijzen daar ook naar. Die zeggen, ja, God zal ons wel beschermen. En er is ook het frappante voorbeeld van de Grieks-Orthodoxe kerk, waarbij tijdens diensten men uit dezelfde beker vaak drinkt. Dat gaat gewoon door, omdat die wijn en ook de hostie die vertegenwoordigen het bloed en het lichaam van Christus. Dus daar kan onmogelijk een virus in zitten.
Archbishop Makarios released a statement assuring everyone that in the church's history there have never been any cases where an epidemic of infectious disease was transmitted through Holy Communion.
Die religies overstijgen natuurlijk bij uitstek landsgrenzen. Hoe gaat bijvoorbeeld de katholieke kerk echt nou typisch zo'n supranationale instelling om met deze corona-epidemie? Een kerk die zoveel landen eigenlijk omspant.
Nou, die zijn er ook wel een beetje ambivalent over. Er is dus in Italië zijn de meeste kerken wel degelijk dicht. En ook kerkdiensten en zo worden niet meer gehouden. De kardinaal die over de kerken gaat in Rome zelf, honderden kerken zijn dat, die besloot onder druk van de Italiaanse regering om die allemaal te sluiten. En daar kwam paus Franciscus de volgende dag al op terug, op dat besluit. En die zei, nee, dat is veel te drastisch, zo doen we dat niet. Een deel van die kerken moet echt open blijven. En dat is eigenlijk in heel veel landen is dat ook gevolgd. Katholieke kerken hebben weten te bedingen dat ze nog open mogen zijn. Er mogen geen diensten worden gehouden, maar individuele gelovigen kunnen er naar binnen.
Want de behoefte om je geloof te kunnen belijden, om nog wel samen te kunnen komen, die snap ik natuurlijk. Maar de gelovigen die dat doen, die nemen hier toch ook voor zichzelf een gigantisch risico mee.
Dat is ook zo. En de essentie van hun geloofsovertuiging is dat alles wat er gebeurt in hun leven gebeurt doordat het Gods wil is. Dus ook als zij ziek zouden worden, dan zij dat zo. Dan is dat kennelijk zo bedoeld door God. En dat aanvaarden ze. Het is een beetje in dezelfde geest misschien als het verzet ook in gereformeerde kring tegen vaccinaties, waardoor natuurlijk ook kinderen grotere risico's lopen en soms gaat dat mis. En het enige wat wel enigszins dan weer tot mensen tot rede brengt, dat zag je bijvoorbeeld ook bij de ultra-orthodoxe Joden, als je het eenmaal toch gewoon niet meer kunt logenen, dat er plotseling wel erg veel mensen uit je eigen kring ziek worden en doodgaan, dan word je toch voorzichtiger. Die werkelijkheid kunnen ze ook niet negeren natuurlijk. Dus dat leidt toch wel tot meer terughoudendheid ook wat dat betreft.
Want zie je inmiddels dat die houding aan het veranderen is? Dat nu we meer directer ook de gevolgen voelen van deze epidemie, ook religieuze leiders tot inkeer komen?
Ja, je ziet wel hoe dat geleidelijk aan verandert. De meeste religieuze leiders die stellen zich wel heel behoedzaam op en aanvaarden wel het gezag van medici en van seculiere bestuurders als die zeggen dat het toch echt verstandiger is om maar niet bij elkaar te komen. Je ziet het op allerlei vlakken terug. Hè. Bijvoorbeeld, het was een ongekend gezicht om de paus anderhalve week geleden een toespraak te zien houden, een preek, vanaf het balkon van de Sint-Pieter voor een volstrekt uitgestorven leeg plein. Terwijl hij zelf dan in de schijnwerpers zat voor de opnames. Troost probeerde te bieden op die manier aan de honderden miljoenen katholieke gelovigen die hiermee te kampen hebben.
Tanto che ormai era pieno.
Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa.
Maar dat geldt niet alleen voor de katholieken, het geldt ook in de islamitische wereld. Daar is de beroemde blauwe moskee in Istanbul is dicht. De Omayyade moskee in Syrië is voor het eerst in zijn 1000-jarig bestaan is die gesloten. Het gaat echt om unieke omstandigheden die veel geloven ook niet eerder hebben meegemaakt.
En hoe is dat nu in Iran, waar die crisis natuurlijk zo groot geworden is? Wordt daar nog steeds aan heiligdommen gelikt, gekust?
Nou, het heeft lang geduurd voordat de autoriteiten dan toch de moed verzameld hadden om die heiligdommen te sluiten. Inmiddels zijn ze dicht.
In Iran hebben gelovigen het beroemde mausoleum van imam Reza bestormd. Het heiligdom was gesloten om de verspreiding van corona tegen te gaan.
Maar ze hebben dus echt voor enorm veel besmettingen gezorgd. Niet alleen in Iran zelf, maar ook in het buitenland.
Hey, en we zien natuurlijk dat die coronacrisis op een bepaalde manier iedereen een heel klein stukje de toekomst induwt. Bedrijven moeten leren online vergaderen. Dienstverlening werkt op allerlei andere manieren. Allemaal om ervoor te zorgen dat mensen niet fysiek bij elkaar aanwezig zijn. Zie je dat inmiddels ook al bij religies? Dat er creatieve manieren gevonden worden om mensen hun geloof te kunnen laten beleiden, maar wel het risico te beperken?
Zeker, ja, er is echt op grote schaal natuurlijk ook nu voor het eerst door veel religieuze leiders een beroep gedaan op de nieuwe technologieën die daarvoor zijn om online preken en gebedsbijeenkomsten te kunnen leiden. Er zijn ook hier en daar varianten. Bijvoorbeeld in Amerika was er op een gegeven moment een drive-in waarbij alle gelovigen in hun eigen auto zaten en dan wel online waren verbonden, maar tegelijkertijd toch ook nog een zekere verbondenheid hadden doordat ze met hun auto's naast elkaar geparkeerd stonden allemaal op veilige afstand.
From the comfort and safety of their cars, worshippers listen to the Lord's message through the radio.
Jesus offers all the assurance, peace and direction this world needs,
allowing them to be good citizens and good Christians by sharing a smile instead of a handshake. For now.
Want zie je dat in Nederland ook al? Dat als leraren nu online lesgeven, ook predikanten, priesters dat via het web doen?
Zeker, die zijn er, ja. Het is ook natuurlijk een van de weinige mogelijkheden die je nog hebt. Dus die grijpen de meeste mensen dan ook graag aan. Ook al is het wel wennen voor ze.
Goedemiddag, gemeente. De kerkraad heet u allen van harte welkom. Die thuis of elders met ons verbonden zijn en met ons meeluisteren. We zijn dankbaar dat dit mogelijk is. En wij mogen ons verbonden voelen door de verkondiging van het woord van God.
Je ziet ze dan ook een beetje verloren staan in volledig verlaten, doodstille kerken of moskeeën. Te proberen om toch op een beetje normale manier met hun achterban te communiceren. dat is nou precies natuurlijk het paradoxale in deze periode. Juist nu is de behoefte aan dat fysieke samen zijn en samen bidden natuurlijk het grootst. Zeker bij mensen die alleen zitten en die misschien in angst zitten dat ze het virus zullen krijgen. Die zouden niets liever willen dan eventjes schouder aan schouder met wat andere mensen staan. Bij voorkeur ook in een kerk of in een moskee of in een tempel.
En precies dat kan nu niet.
Nee, dat is voorlopig niet verstandig.
Dankjewel, Floris.
Oké, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. En ik geef graag ook nog even het woord aan mijn collega-presentator Lucas Brouwers van de wetenschapspodcast Onbehaarde Apen.
Mijn naam is Lucas Brouwers en ik presenteer Onbehaarde Apen, de podcast van NRC over wetenschap. En we zitten nu in de gekke situatie dat wetenschap overal is. Het virus en hoe het beste te bestrijden en wat we moeten doen. Ja, die vragen komen in heel snel tempo op ons af. En waar we voor volwassenen die vraag heel goed proberen te beantwoorden in podcasts en in onze krantenartikelen, is het voor kinderen soms moeilijk om goede informatie te vinden. En daarom willen wij kinderen de kans geven om ons hun vragen op te sturen. Dus ja, ken je een kind of ben je een kind? Stuur dan een vraag naar 06-85-65-02-59. Een voiceberichtje via WhatsApp. En zeg dan even hoe je heet, hoe oud je bent, waar je vandaan komt en wat je vraag is. En dan duiken wij erin.
Dit was Vandaag. Morgen weer.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum.